Ja, wat we hebben gedaan, dat is altijd goed geweest. Maar het is niet goed genoeg voor overmorgen.
In een wereld vol snelle veranderingen is stilstaan geen optie. We voelen het allemaal. Het moet anders. Maar hoe krijg je je organisatie mee? Wat leeft er bij de mensen? En hoe werkt groepsdynamiek eigenlijk? Het zijn vragen die liggen op het terrein van de gedragspsychologie. En precies dat is het vak van mijn gast van vandaag. Gedrags- en organisatiepsycholoog Gert Slob van den Akker. Gert begeleidt mensen, teams en organisaties bij verandering en geeft lezingen en workshops over cultuur- en organisatieverandering. Dit doet hij vanuit zijn bedrijf Equinox. Daarnaast is hij een van de docenten van de opleiding Innovatie in Communicatie bij Van de Hilst. Mijn naam is Helle Jochums en ik heb er veel zin in om me te laten inspireren door Gert's kijk op gedragsverandering. Welkom.
Dankjewel.
Het gevoel van het moet allemaal anders, herken je dat?
Je komt wel echt veel plekken tegen waar het veel over verandering gaat en dat er heel veel anders moet. Ik denk een soort rode draad van wat ik tegenkom is dat het organisaties niet goed meer lukt om datgene te doen waarvoor ze ooit begonnen zijn. Dus je zou dat soort de opgave in de buitenwereld kunnen noemen. En op een of andere manier, en dat is vooral ook als ik gevraagd word, dan lopen dingen natuurlijk niet helemaal zoals ze moeten lopen, anders bel je mij niet op. Mm-hmm. Dat je dat ziet. En het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit wat voor type organisatie dat dan is. Dus je hebt dan bijvoorbeeld, we moeten de burger of de inwoner centraal gaan zetten, als het dus een overheid is. Of financiële dienstverleners die zeggen, ja, we moeten meer klantgericht zijn. Dus klantcentraal, maar ik zie hetzelfde ook in de medische wereld. Dus patiëntgerichte zorg. Dus er is een nieuwe strategie ontwikkeld en zeggen, ja, we hebben het helemaal uitgevonden. We moeten meer patiëntgerichte zorg krijgen. En dan denk ik wel van, ja, is dat niet waarom je ooit begonnen bent? Dus waarom is het bijzonder dat de zorg patiëntgericht is? Want je bent begonnen om mensen beter te maken. En natuurlijk snap ik wel waardoor het dan komt en hoe je daar uiteindelijk terechtkomt. Maar dat is wel iets wat ik veel tegenkom.
Ja. En moet dan ook bijvoorbeeld denken aan herpositioneringstrajecten?
Kan ook. Meestal is het, gaat het dan over een soort cultuur waarin ze eigenaarschap willen of meer initiatief, wendbaarheid van medewerkers, eigen regie. Het zijn allemaal van dat soort containerwoorden waarin ze willen van oké, het lukt eigenlijk niet meer om dat te doen wat we moeten doen. Mm-hmm. En uiteindelijk willen we daarom dat de medewerker daar verantwoordelijkheid op pakt. En dat zijn de vragen waar ik dan vaak voor gebeld word. Ja.
Ja, ik hoor al heel erg een menselijke factor in dat verhaal. Je bent psycholoog. Kun je iets meer vertellen wat er in het menselijk brein gebeurt bij veranderingen?
Zeker. Eigenlijk moet ik beginnen met dat er twee verschillende systemen in je hoofd zitten. Dus in je brein zitten. Er zijn heel veel verschillende systemen, maar twee die hiervoor denk ik voor relevant zijn. Eentje die is gericht op pijn vermijden. Dus je wil, evolutionair gezien, is je brein heel erg bezig met zorgen dat dingen niet fout gaan. Dus dat je geen pijn hebt, dat je overleeft. De overlevingskans zo groot mogelijk is. En een andere die je hebt, dat gaat over beloning. En daar streef je dus naar beloning. En die twee systemen kunnen tegelijkertijd actief zijn en elkaar dus ook tegenwerken. Dus aan de ene kant is het eng om iets nieuws te proberen. En dat wil je niet. Maar aan de andere kant, op het moment dat je iets nieuws probeert, kan het ook iets waardevols opleveren. En die systemen die kunnen dus elkaar tegenwerken. Als je kijkt naar verandering, vaak is dat van buitenaf opgelegd. Dus dan de organisatie heeft besloten dat je dingen anders moet gaan doen. En ja, dat zet dus eigenlijk dat pijnvermijdingssysteem een beetje aan. Dus het risico is, als je dus te veel opgelegd wordt, dan is het een bedreiging. En dan krijg je een stressreactie en dan krijg je uiteindelijk kun je daar weerstand bij krijgen.
Ja, vanuit het pijn vermijden.
Ja, dus het pijn vermijden. Dus risico vermijden. De status quo is prettig. Die is voorspelbaar, die ken je. En wij willen ook als mensen heel graag energie behouden. Dus ja, we zijn eigenlijk heel efficiënt. Dus zo min mogelijk energie verbruiken. En dan is dus iets nieuws is een bedreiging. Terwijl het is toch goed zoals het is. En dat kan dus het risico vormen op dat je het begin van weerstand eigenlijk bij een verandering.
Ja, en daar zit je dan als communicatieadviseur.
Ja.
Met je veranderopdracht.
Ja.
Wat heb je aan deze kennis als je zo'n verandertraject wil opstarten?
Ja, dus ik denk dat je... Het is sowieso goed om te weten welke vormen van weerstand er zijn. Je kunt namelijk weerstand heel goed voorkomen. Dus dat is één element. En een ander ding waar je... Dus dat beloningssysteem wat wij ook hebben. Dus het ontdekken van nieuwe dingen en proberen... Nou, stel je even voor, evolutionair gezien... misschien is er in een andere vallei wel meer voedsel... dat je daar naartoe durft te gaan. Daar kun je natuurlijk ook gebruik van maken... als je probeert mensen te veranderen. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat mensen gemotiveerd raken voor een verandering? En daar is natuurlijk ook heel veel over bekend. Dus welke theorieën horen daarbij? En bijvoorbeeld rondom intrinsieke motivatie, maar ook betekenisgeving. Dus je hebt eigenlijk twee elementen. Dus aan de ene kant, hoe voorkom je weerstand of hoe ga je ermee om? En de andere kant is dat stuk rondom motivatie.
En als je dan een vervolgstap zet, waar begin je? Hoe zet je deze kennis concreet in?
Voor mij begint het eigenlijk nog voordat je dus deze dingen gaat doen, is om na te denken over wat wil je nou precies bereiken? En veel verandering blijft vaak abstract. Dus stel je hebt die patiëntgerichte zorg. Nou, daar kun je niet echt tegen zijn. Iedereen denkt, nou, prima, dat, ja, of ik doe het al of we zouden het moeten doen. Ja. Alleen, wat betekent dat concreet in termen van gedrag? En dat zie ik vaak misgaan rondom, nou, als je het over communicatie hebt. Dan in mijn optiek worden dan communicatieprofessionals gevraagd om... kun je er een leuke film over maken of een soort communicatiestrategie over de verandering. Maar die dan nog heel abstract is. En daar kun je dan over gaan vertellen op allerlei verschillende manieren. Maar op het moment dat het niet concreet genoeg wordt, dan kunnen mensen daar weinig mee. En dat is ook weer terug te herleiden tot wat er in onze hersenen gebeurt.
Ja, het is ook wel een heel abstract doel, patiëntgerichte zorg.
Ja.
Er verstaat iedereen ook iets anders onder, denk ik.
Ja, dus dat is het risico. Als je kijkt naar wat sowieso misschien goed is om mij nog even mee te geven over dus een ander hersensysteem wat we hebben, is je hebt abstract denken en je hebt concreet denken. En concreet denken is geassocieerd heel erg met gedrag en actie. Dus een gedragsverandering, dan wil je eigenlijk concreet denken stimuleren. Mm. En abstract denken gaat meer over redeneren en allemaal planning en dat soort dingen. Maar daarmee activeer je niet hersengebieden die gaan over actie. Dus op het moment dat je dus abstract praat, dan voelt die verandering ver weg. En dan denken mensen, oh ja, misschien is het relevant, misschien is het niet relevant. Of nou, ik wacht wel totdat het concreter wordt. Dus eigenlijk wil je op zoek naar een meer concreetheid. En dus de psychologische afstand, noemen ze dat, die moet dichterbij voelen voor mensen. Dus in tijd, in ruimte, in nabijheid.
Zou je dan ook het doel herformuleren?
Je begint dus met de hoge abstractie. Dus je begint dus met patiëntgerichte zorg, om het voorbeeld maar even te blijven gebruiken. En eigenlijk wil je nadenken over, ja, wat betekent dat eigenlijk voor een medewerker? En wat voor type medewerker heb je dan tegenover je? En vaak waar ik het dan mis zie gaan, is dat er dus gewoon voor iedereen, dus iedereen in een ziekenhuis, wordt één film gemaakt over verandering. En dan kan je haast niet anders dan in die abstractie blijven hangen. Want ja, voor iedereen is dat weer iets anders wat dat betekent. Dus voor mij is het denk ik dat het begint met waar wil je naartoe? Welke doelgroep heb je? En hoe kun je het dan concreter maken? Het risico daaraan is dat op het moment dat je het te concreet maakt, dat het weer weerstand oproept. Dus op het moment dat je zegt, patiëntgerichte zorg betekent voor jou A, B en C. En dat is wat we van jou willen zien. Dan gaan mensen zeggen, ja, maar dan kom je aan mijn autonomie.
Komt heel dichtbij.
Komt heel dichtbij. Dus jij zegt nu wat ik moet gaan doen. En dan is het dus, krijg je dus automatisch daar weerstand tegen. En is het dus die bedreiging waar ik het net eerder over had. Dus je wil eigenlijk op zoek naar een soort sweet spot tussen abstractie en concreetheid.
Ja, het blijft nog best lastig. Mm-hmm. Want daar zit ik dan als communicatieadviseur.
Ja, ja.
En moet ik in gesprek met de medewerkers om erachter te komen hoe zij het vertalen? Want eigenlijk krijg je inderdaad een opdracht mee voor een verandering.
Ja.
Die wil je in gang zetten.
Ja.
Het is fijn om die achtergrondkennis te hebben van wat gebeurt er in het brein.
Ja.
De pijn, de beloning. Ik moet niet beginnen met die film maken.
Nee.
Waar moet ik dan wel mee beginnen?
Dus ik zou proberen om eerder aan tafel te komen. Dus voordat de verandering al helemaal uitgetekend is. Dat je dus als communicatieprofessional bij bent. En dat je probeert kritisch te vragen naar, oké, maar wat is dan hetgeen wat we specifiek willen veranderen in termen van gedrag? En op het moment dat je daar naartoe gaat, dan ontkom je er niet aan dat je dus ook doelgroepen krijgt. Dus dat het niet de medewerker is of de burger of wat dan ook. Maar dus dat je dus richt op, wat willen we bij wie bereiken? En dat is denk ik het begin.
Ja.
En dan kom ik terug op wat je net zei, is dat je dan op basis daarvan, ja, wil je eigenlijk onderzoeken wat speelt er bij mijn doelgroep als het gaat over de verandering die we willen zien. En op het moment dat je dat scherp krijgt, ja, dan kun je denk ik goed nadenken over wat voor interventies je wil gaan gebruiken. En hoe je die dan in moet steken en wat voor interventietechnieken, om maar even in de gedragspsychologie te spreken. Ja, welke passen daarbij?
Ja, en dan heb je het over individuele mensen, maar er is ook nog zoiets als de groepsdynamiek. De afdelingen, de teams, soms binnendienst, buitendienst, kantoorpersoneel, uitvoerend personeel. Hoe werkt die groepsdynamiek mee of misschien ook juist wel tegen?
Er zijn eigenlijk heel veel verschillende elementen. Een belangrijke bepaler voor de groepsdynamiek is je direct leidinggevende. Ja. Dus de relatie die je hebt met je direct leidinggevende. Daarnaast heb je natuurlijk altijd informele leiders in de groep, die ook bepalen wat er wel of niet gaat gebeuren. Je hebt groepsnormen. Dus hoe doen we dingen hier? En als die afwijkend zijn ten opzichte van wat gevraagd wordt, kan dat voor problemen zorgen. Andere dingen die ik veel zie, om het iets concreter te maken ook, is bijvoorbeeld dat mensen heel erg lief doen. Dus dat is een van de grootste struikelblokken bij in veel organisaties waar ik dat tegenkom, is dat het een soort familie voelt. Dus we zijn allemaal heel gezellig met elkaar en we willen graag lief gevonden worden. Maar dan wordt het ook lastiger om uit te spreken wat niet werkt.
En heb je het ook over de leidinggevende?
Ja, dus bijvoorbeeld de leidinggevende die het lastig zou kunnen vinden om feedback te geven. Maar ook leidinggevende onder elkaar. Maar sowieso iets wat dan in heel de cultuur eigenlijk zit. Dus het is dus een soort heel erg gericht op, we zijn het samen met elkaar, proberen we het te doen. Maar dat dan de scherpte niet genoeg in het gesprek kan komen. En dan kun je dus niet over die roze olifant praten die in de kamer is. En dat kan dan weer voor psychologische onveiligheid zorgen. Want op het moment dat het niet uitgesproken wordt, mensen moeten het toch kwijt. En dan gaan ze praten met elkaar over iemand die er dan niet bij is. En dat geeft dan een soort onveiligheidsgevoel. Dus dat is een van de dingen waarvan ik zie wat groepsdynamiek echt kan tegenwerken. Een ander ding, een ander soort organisaties, is bijvoorbeeld dat mensen heel hard op inhoud wel feedback geven, maar te weinig ruimte laten voor de emoties die daarbij komen kijken. Dus dan zeggen ze, wij kunnen hier echt goed op inhoud discussiëren, maar raken ze eigenlijk elkaar kwijt. En dat is natuurlijk ook op het moment dat je probeert te veranderen en je gaat er hard in, dan geeft dat natuurlijk ook ruis en gaan dingen niet zoals je die zou willen hebben.
Het is wel herkenbaar dat er vaak wordt gesproken over doelen en over inhoud en minder over de emoties, of korter of sneller over de emoties, of inderdaad niet met de mensen, maar over de mensen. Heb je advies hoe je zo'n gesprek over emoties opent, of hoe je dat normaler maakt op de werkvloer, om het daar ook over te hebben?
Dus er zitten verschillende elementen in. Dus wat je net zei over mensen praten. Wat ik vaak merk bij verandering is dat er door mensen die willen dat het verandert, gezegd wordt, zij doen het niet, of zij willen niet veranderen. En ik denk echt dat de makkelijkste manier vaak in die situaties om dan verandering te krijgen, is als je je eigen gedrag aanpast, als leidinggevende bijvoorbeeld. Dus het wordt vaak afgeschoven, zij moeten veranderen, zij doen het niet. Maar als je het al 10 keer hebt uitgelegd en ze doen het nog steeds niet, dan zit er ook iets in hoe je het zelf doet natuurlijk. Dus ik denk dat dat een goed element is. Het gesprek over die emoties voeren, daar heb je allerlei verschillende elementen voor die je daarin zou kunnen toepassen. Je kunt dat dat wij-zij denken, wat ik net een beetje hoorde in wat je eerder zei, van bijvoorbeeld, daar heb je weer iemand van HR of het hoofdkantoor of de mensen die het echte werk doen. Zeg maar, die dynamiek heb je ook op veel plekken. Daar kun je mensen met elkaar over in gesprek laten gaan, maar dat kan ook spannend zijn. Maar wat je ook zou kunnen doen, is dat je mensen stimuleert zonder dat die doelgroepen bij elkaar zijn, om eigenlijk een soort verhaal te deconstrueren. En dan moet ik wat meer over uitleggen van hoe dat is. Maar je hebt een verhaal in je hoofd. Zeg maar. Dus die mensen van HR, die doen dingen op een bepaalde manier. En omdat ze dat doen, houden ze geen rekening met ons. Zeg maar, dat is een soort verhaal vanuit het perspectief van iemand die dat bijvoorbeeld zou zeggen. En dat is waar, want het is een soort van niet objectief, maar dat is hoe het voelt voor die persoon. En daar zit je in vast. En dan blijf je eigenlijk alleen maar bewijs vinden voor, oh, zie je wel, dat is hoe ze het doen. En wat je zou kunnen doen, is dat je probeert mensen na te laten denken over, zeg maar, dit is jullie verhaal. Maar probeer eens het verhaal te maken over dezelfde situatie, maar dan vanuit het perspectief van mensen van HR. En op het moment dat je dat soort vragen stelt, en je kunt zeggen, misschien langer terug in de tijd, of op allerlei verschillende manieren kun je de mensen naar laten kijken. Maar dan zie je dus, doordat zij het verhaal moeten vertellen van iemand anders, dat je beter het perspectief van hen begint te zien. En dat is bijvoorbeeld een manier om dat gesprek, zonder dat ze bij elkaar zijn, al een beetje te kunnen laten starten.
Ja, mooi. Ik heb ook wel in andere interviews voorbeelden gehoord over rollenspellen.
Ja.
En er was een voorbeeld van een project met heel veel belanghebbenden. Mm-hmm. En een product. Product was even een rugzak die in het midden was gelegd. En uit die sessie kwam eigenlijk dat iemand achterin stond en zei, ik kan de rugzak niet zien. Mm-hmm. Ik weet helemaal niet waar we naartoe gaan.
Ja.
En ja, dat was voor dat team toen de opening voor het gesprek van, die voelt zich dus niet betrokken.
Ja, mooi.
Ja, ja, dus dan meer in de creatieve werkvormen,
ja, om zeker
het bespreekbaar te krijgen. Zet ja, jij dat soort dingen ook in?
Nou, zoals dat voorbeeld niet direct. Andere dingen waar ik dan moet denken is deep democracy. Dat zijn natuurlijk allerlei gesprekstechnieken om de onderstroom op tafel te krijgen. En dat is natuurlijk een hele krachtige manier juist om het onuitgesprokene op tafel te krijgen. Ik ben bijvoorbeeld een keer bij een reorganisatie betrokken geweest. En toen werd er gezegd binnen een gemeente, die afdeling die moet reorganiseren. Dit is wat het moet gaan worden. En dat was integraal leiderschap moest daar komen. Dus in plaats van dat de inhoud en de people kant bij één persoon zat, was dat gespreid. En dat wilden ze naar één punt toe krijgen. En toen werd gevraagd van, ja Gert, kun je uitzoeken wat daar aan de hand is? Maar het moet wel dit worden. Dus dat is sowieso al een beetje gek. Het was al besloten. En toen zei ik, ja, ik wil het wel gaan ophalen, maar mijn advies wordt niet sowieso integraal management. Ik wil dan kijken, wat speelt hier? En toen zijn wij van die gesprek op voeten sessies gaan doen. Dus vanuit de deep democracy. En dat is dat je, wij dwongen medewerkers van die afdeling, die waren uit een soort hoog hoed getrokken en die moesten verplicht naar die sessies toe komen. Dus we hebben dus in een week tijd heel veel van dat soort sessies gehad. En waarom verplicht? Is anders heb je de usual suspects, die gewoon of heel blij zijn dat er iets verandert, of heel boos zijn dat er iets verandert. Maar als je iedereen dwingt, dan heb je gewoon echt een betere steekproef. Nou, een van die vragen die we dan dus bij dat gesprek op voeten, dat is eigenlijk dat je één iemand mag iets zeggen en de rest die het daarmee eens is, die gaat daarachter staan. En dan zie je dus heel goed hoe in de dynamiek of mensen het ermee eens zijn of niet. Maar je mag jezelf ook tegenspreken. Nou, de eerste persoon na de introductie, die zei, ja, ik vroeg gewoon, wat vind je van deze reorganisatie? Die zei, nou, ik vind het echt onzin dat dit zo van boven is opgelegd. En ja, ik ben er echt boos over. Nou, het stonden er 20 mensen achter en niemand die daar niet achter stond. En toen ging één iemand uit die groep, die zei, ja, ik vind dat ook, maar ik vind wel dat er iets moet veranderen. En toen zag je opeens allemaal mensen die er dus aan de ene kant net aan die boze kant stonden, daar achter gingen staan. En als je dan die vragen goed begeleidt en je geeft nog andere oefeningen tussendoor, waar je mensen laat nadenken over tegenstellingen, dus bijvoorbeeld het voordeel van autonomie hebben of het nadeel daarvan. En als je mensen daar dus in stimuleert met goede vragen, dan komen ze uiteindelijk ook tot een bepaalde conclusie. En hier was uiteindelijk het eind van al die sessies. Vroegen we, schrijf nou eens op één post-it op wat je denkt dat hier nodig is bij deze afdeling. En toen was dat in hun eigen woorden integraal management. En dus je begint met zo'n bak weerstand en je gaat dus weg met mensen die zeggen, ja, we moeten dit veranderen.
Ja.
Ja.
En wat mooi ook om het zo visueel te maken, door achter iemand te gaan staan die een uitspraak doet.
Ja, dat maakt het super krachtig. En als je dus niet iets wil zeggen, maar je vindt het wel, kun je er gewoon bij gaan staan. Maar ook dus op het moment dat je daar iets tegenover zet en dat je dus ziet dat mensen die dat kamp hebben, dus ook in het andere kamp kunnen staan.
Ja.
Want vaak zie je dat discussies polariseren. Dus dan vindt iemand dat en dat mag dan niet, want dat vindt die ander vervelend. En dan krijg je eigenlijk steeds meer afstand. In mijn optiek, op het moment dat je dus goede gespreksvormen weet te vinden, is het mogelijk om weer tot elkaar te komen.
Ja, mooi voorbeeld. Als je nou zo'n verandering in gang hebt gezet en je denkt dat je de organisatie mee hebt, maar je merkt toch dat mensen weer overgaan tot de orde van de dag.
Ja.
Want dat gebeurt natuurlijk wel eens, dat ze ja zeggen en nee doen.
Ja.
Wat dan?
Eigenlijk wil je dan weten wat er gebeurt. Dus er zijn heel veel verschillende opties nog van waarom het niet gebeurt. Dus soms zeggen mensen ja, maar vinden ze nee. Dan is het verkapte weerstand. Dus dan zeggen ze, nou, ik zeg ja, maar ik doe het toch niet. Dan moet je dus iets met die weerstand doen. Op het moment dat mensen echt overtuigd zijn en zeggen, ja, we gaan dit doen en ze doen het vervolgens niet, dan zit je meer in de hoek van andere weerstand. Dat is inertia. En dat is dus dat mensen gewoon eigenlijk wel willen, maar de waan van de dag het opslokt of de gewoontes die je hebt en dat je dus weer terugvalt. En daar heb je andere type interventies voor nodig. Dus dat zou ook een ding kunnen zijn. En wat ook nog zou kunnen meespelen, mensen zijn helemaal enthousiast om klantgedreven te worden. En ze zijn het helemaal mee eens, hebben uitgedacht hoe ze dat willen doen. En ze zitten bij een callcenter bijvoorbeeld. En vervolgens gaan ze aan het werk en doen ze het niet. Dan kan het zijn dat er nog inhiberende, dus remmende KPI's zijn. Dus dat ze bijvoorbeeld afgerekend worden op aantal gesprekken per minuut. Ja, dat staat haaks op in welke richting ze proberen te bewegen. Dus dan moet je die KPI's aanpassen. En het laatste ding, dat is eentje waar ik pas recent erachter ben gekomen, is dat er soms beperkende overtuigingen kunnen zijn die niet uitgesproken zijn, maar ook niet bewust voor de mensen die in de zaal zitten.
Beperkende overtuigingen.
Ja, dus het zijn een soort in het diepste van je... Ja, ziel is een heel groot woord, maar je bent er niet bewust van, maar toch lukt het niet. Dus daar ben ik bij een organisatie dat de teamleiders eigenlijk een veranderopdracht meekregen. En ze waren het helemaal mee eens, mochten nadenken over waar het naartoe moest. Maar toch lukte het ze elke keer niet om dat aan de mensen te vertellen. Dus waar het naartoe ging. En ze zeiden steeds, ja, ik snap het niet. En ik krijg het gewoon niet voor elkaar. En ja, eigenlijk was de conclusie van de mensen die met verandering bezig waren en mij van ja, het is geen rocket science. Eigenlijk wat je tegen mensen zou moeten zeggen is, ja, wat we hebben gedaan, dat is altijd goed geweest, maar het is niet goed genoeg voor overmorgen. Dus je waardeert eigenlijk wat er is, maar we moeten dus nu gaan veranderen, zodat we op tijd de goede koers in hebben geslagen. Dus het is, je hebt altijd alles goed gedaan, maar we moeten toch een tandje beter. En toen dacht ik, ja, waarom lukt dat nou niet? Hoezo kunnen ze dit niet vertellen? En toen op een gegeven moment had ik dus het inzicht van die beperkende overtuiging, had ik dus wel eens over gehoord. En in dit specifieke geval ging het over dat, wat nou als het lukt? Stel, je vertelt dit aan mensen. Stel, het lukt om deze verandering in te zetten. Wat gaat er dan mis? Dus dat hebben ze dus niet bewust door. Maar wat daar dus in dit geval misging, is dat ze dus voelden van ja, maar stel dit lukt, we vertellen dit verhaal aan mensen, dan hebben we straks 30% van de mensen die hier zitten, die werken hier misschien niet meer. En ze waren dus onbewust loyaal aan de waarde van we houden hier van je en je werkt hier heel lang en we zorgen voor je. En toen ze dat inzicht kregen, toen was het eigenlijk heel makkelijk om vanuit daaruit te praten van ja, maar op het moment dat jullie het niet vertellen, wordt die kans natuurlijk steeds groter. Want je wil de kans geven om te veranderen. Alleen het lukt niet, maar dus het is een soort van rem die erop zit, maar waar mensen niet van door hebben.
Ja, dus echt op zoek gaan naar die oorzaak van wat er achter zit. Ja, precies. Dat is best zoeken.
Ja, op het moment dat je dus echt hardnekkige inertia hebt en je hebt allerlei verschillende technieken die je kunt gebruiken die wat meer de huistuin en keuken inertia weghalen, dan kan dat er dus nog meer achter zitten. Dus een soort loyaliteit aan iets wat ooit beloofd is door de organisatie bijvoorbeeld.
Je noemde ook nog, mensen willen wel, maar door drukte vallen ze eigenlijk terug in een oude routine.
Ja.
Dat is iets wat ik heel erg herken.
Ja.
Wat ik tot op zekere hoogte ook best begrijp.
Ja.
Waar ik me ook zelf wel eens verschuldig aan maak. Best lastig om daar de groep weer uit te trekken.
Ja.
Heb je daar ervaring mee en advies voor?
Zeker. Ja, dus dat is meer de huistuin en keuken inertie, om het zo maar te zeggen. Ja. We hebben allemaal natuurlijk goede voornemens wel eens gehad en dat lukt dan toch niet. En dan zou je het doen, maar is het toch is het niet gelukt? Wat daarbij meespeelt is de pijn vermijden versus beloning. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil fitter zijn, dat is iets wat ver weg is in de toekomst. En daar moet je pijn voor lijden, tussen aanhalingstekens, door te gaan sporten. Alleen, het is ook best wel lekker om op de bank te liggen met een zak chips natuurlijk. Dus en in die zin, daar heb je die twee systemen die elkaar tegenwerken. En wat je daarin kunt doen is als je mensen bijvoorbeeld implementatieintenties laat maken. En dat is eigenlijk op het moment dat ik in een specifieke situatie ben, dan ga ik dit specifieke gedrag doen. En dat kun je mensen laten opschrijven, laten uitspreken. En je ziet op het moment dat je dat doet bij mensen, dat de kans dat ze het daadwerkelijk gaan doen als ze in die situatie komen, groter wordt. Dus bijvoorbeeld, ik wil fitter worden of ik wil meer gaan sporten, om het even simpel te houden. Wanneer ga je dat doen? Wat ga je doen? Maar op het moment dat je zegt van oké, als ik op maandag om 5 uur uit mijn werk kom, ga ik eerst een rondje hardlopen. Dan wordt het veel specifieker en concreter. En dat is dan een afspraak die je kunt maken met jezelf. Je kunt het afspraak ook bij iemand anders neerleggen. Je hebt natuurlijk ook al die sportapps die je daarbij kunnen helpen natuurlijk. Maar dat soort dingen kun je ook gebruiken in organisaties. Dus je wil mensen eerst aanzetten op dat ze gemotiveerd raken. En daarna moet je vooral ervoor zorgen dat die inertia, zeg maar, als ze gemotiveerd zijn, dat je dat dus omzet in die implementatieintenties.
Ja, door het eigenlijk ook weer concreet te maken.
Ja, concreet.
Van als dit zich voordoet, bijvoorbeeld de deadline komt heel dichtbij.
Ja.
Dan is de snelste manier om het even op je oude vertrouwde manier af te handelen. Dat is toch een bekend...
Dus eigenlijk zou je dus willen van misschien kunnen ze voorkomen dat ze de deadline werkers hebben. Dat ze dus richting de deadline moeten werken. Maar wat zouden ze dan kunnen doen? En de techniek, dus die implementatieintentie, die werkt alleen als mensen gemotiveerd zijn. Dus je moet eerst zorgen dat ze gemotiveerd zijn. Als ze gemotiveerd zijn, dat ze dat zelf maken. Dus niet dat jij zegt, dus je moet voortaan dit doen. Want dan wordt het weer opgelegd. Dus wat voor implementatieintenties kiezen mensen zelf op basis van de verandering waar zij eigenlijk nu voor gemotiveerd zijn geraakt. En een ander ding wat daar dan ook nog bij helpt, is als ze dat dan doen, stel ze spreken dat met jou als leidinggevende af, daar kun je daar nog op terugkomen. Dus van, hey, hoe gaat het eigenlijk met je actiepunt? En als ze zeggen, nou, het gaat allemaal hartstikke goed, kun je van, oké, en wat zou dan een nieuwe implementatieintentie kunnen zijn? Dat is niet natuurlijk letterlijk wat je zegt, maar dat is de gedachte die erachter zit. Zodat je dus eigenlijk een soort in een cyclus terechtkomt, waarin mensen dus steeds meer worden wat je graag zou willen zien.
Ja.
En dat is denk ik ook iets om nog even terug te komen op de eerste vraag die je stelde over die organisatieveranderingen. Wij willen dus dat mensen dus weer meer zelf gaan nadenken in organisaties. En op het moment dat je zegt, dus vanaf morgen moeten jullie allemaal agile gaan werken bijvoorbeeld. Ja, dan is het niet vanuit eigen motivatie, is het van buitenaf opgelegd. Dus je wil in plaats van dat je dus zegt van ja, we willen graag dat de personen A, B en C doen in termen van gedrag. Wil je eigenlijk dat mensen een bepaalde mindset krijgen. Dus niet de persoon doet X, maar de mens is X. Zeg maar, de medewerker is X geworden. En dat is altijd in kleine stapjes. En dan moet je dus niet zeggen vanaf morgen moet het helemaal anders. Maar is wat is een eerste stapje wat je zou kunnen zetten? Daar een implementatieintentie op laten maken. En vervolgens gaan ze dat doen. Is het gelukt of niet gelukt? En dan kunnen ze weer een nieuwe maken. En zo gaat het stapje voor stapje. En eigenlijk een soort, net zoals therapie werkt. Ik ben natuurlijk psycholoog, maar dus een stapje voor stapje gaan mensen zelf gemotiveerd aan de slag om boven zichzelf uit te stijgen.
En iedereen op zoek naar zijn eigen intrinsieke motivatie.
Ja.
Want die zal voor verschillende mensen ook best verschillend kunnen zijn.
Ja, ja, je hebt vanuit allerlei onderzoek van Swartz, heet hij. Hij heeft een waardecirkel ontwikkeld. Dat is de bronnen van betekenisgeving die mensen kunnen hebben. Die zijn universeel over culturen heen. Heeft hij allerlei onderzoek naar gedaan. En daarin zie je ook dat er echt tegenstrijdige dingen in zitten. Ook die kunnen in jezelf zitten, maar meestal zitten die tussen mensen. Die cirkel is ingedeeld in twee assen. Je kunt meer op ik gefocust zijn, dus op jezelf. Of meer op het collectief, dus wij. En de andere, dat gaat over, en dan kom je weer terug op die twee systemen die ik eerder zei van beloning of risico vermijden behoud, is dat je dus meer bezig kunt zijn met ik wil houden wat ik heb of ik wil nieuwe dingen ontdekken. En dat kun je dus voor de groep doen. Dus ik wil nieuwe dingen ontdekken voor de groep. En dat is bijvoorbeeld duurzaamheid, meer gelijkheid en dat soort dingen. En op het moment dat dat meer behoudend is, ja, we hebben wel tradities en we willen wel, moeten wel gehoorzaam zijn en de dingen doen zoals we ze willen doen. Dus dat is de collectieve kant. En bij de ik-kant, meer behoudend gaat het over aanzien, macht, status en dat soort dingen. En bij groei en ontwikkeling voor jezelf gaat het over zelfontplooiing, genieten en ontdekken wat er allemaal nog meer is. En die waardes die zitten gewoon in teams, zeg maar in mensen. En die kunnen ook dus over de tijd veranderen. Dus bijvoorbeeld toen we daar een keer onderzoek naar deden met toen net de coronacrisis uitbrak. Dan zie je dat mensen, maakt niet uit waar ze zitten in die cirkel, allemaal meer richting behoudend gingen. Want het was spannend, we weten niet wat er gebeurt, meer gericht op gezondheid. En minder op, ik ga backpacken en ik ga op reis. En zeg maar, dus dat verandert, dus op zo'n manier kan het over tijd veranderen. Maar ook naarmate dingen die je meemaakt, kun je dus ook verschuiven daarin. En uiteindelijk is de crux, denk ik, als het dan over organisatieverandering gaat, dus hoe kan ik de motivatie en de waardes en de betekenisgeving van de medewerkers mobiliseren om dat te gaan doen wat wij graag willen dat ze gaan doen.
Ja.
En je zou het zelfs ook door een, ik noem dat een procesinterventie. Dus vaak kom je meer omdat het soort therapeutisch is in sessiesachtige vormen uit. Zou je ook mensen door vragen te stellen er zelf achter kunnen laten komen. Dus dan hoef je het niet te weten, maar dan maak je gebruik van de principes dat je weet dat het zo is. En ik moet dat denk ik even een voorbeeld bijgeven.
Graag.
Even nadenken. Ja, moet ik even iets meer context geven ook bij wat daar de vraag was. Er was een grote infrastructuurorganisatie in Nederland die een essentieel netwerk beheert. Daar was eigenlijk een wens om meer aan innovatie te gaan doen. Want het netwerk moet natuurlijk blijven draaien, maar het moet ook wel verduurzamen en dat soort dingen. En eigenlijk is de aard van die organisatie meer op behoud gericht. Dus als er iets fout gaat, dan is dat essentiële netwerk draait niet meer. Dan hebben allerlei burgers en zo, die hebben daar last van. Dus het moet goed blijven gaan. Dus je hebt daar in essentie mensen die dus meer gefocust zijn op dat behoudstuk. Alleen op het moment dat je zegt, we willen gaan innoveren, dat zijn mensen die meer vanuit die promotiekant en groeikant gaan kijken. Dus je hebt dus een organisatie die dus eigenlijk in zijn DNA heeft zitten, zorgen dat alles blijft goed gaan binnen het netwerk. En dan zeg je, oké, we richten een afdeling innovatie op. Nou, die afdeling innovatie had heel veel moeite om medewerkers zover te krijgen om met ideeën te komen. Want ze konden begeleiden in het innovatietraject, maar ze konden dus niet zelf ideeën hebben, want die moesten uit de business komen. En dat ging niet lekker. En toen zijn we er ooit gevraagd om onderzoek te doen. En uiteindelijk hebben we dus een procesinterventie ontworpen. Je moet je voorstellen, dit is bijvoorbeeld een innovatielunch, noem je dat. En dan was het een lunch en daar werden allerlei product owners van stukjes van dat netwerk werden dan uitgenodigd. Die kregen dan een lekker broodje en die werden dan verteld over innovatie. En wat je daar dan zag is dat de mensen van innovatie heel erg vertelden waren over waarom innovatie zo mooi was. En kijk, hier is al een heel goed idee en dit is gaaf en dit is gaaf. Alleen ja, die doelgroep die zat echt een beetje zo te kijken van ja, oké. Nou, gelukkig is een broodje lekker, maar ik weet niet wat ik hiermee moet.
Oké.
En wat wij zeiden is, je kunt dat helemaal anders draaien. Gewoon hetzelfde uur. En we hadden daar onderzoek gedaan, maar je hoeft hier niet per se onderzoek naar te doen. Want je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met, ze hebben een broodje gekregen. En dan even los van je salaris, waarom vind je je werk eigenlijk zo mooi? En dan gaan ze praten met elkaar over hun betekenisgeving. Dus dan staat die betekenisgeving aan. Nou, je weet dat ze meer behoudend zijn. Dus dat ze problemen zien in plaats van nieuwe kansen. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nadat ze dus hebben verteld waarom hun stuk van het werk zo belangrijk is. Dus welke problemen zien jullie eigenlijk aankomen binnen het netwerk tussen nu en 2040? Nou, dan krijg je meteen een hele lijst met allerlei problemen die ze zien. De volgende vraag is, oké, en wat zouden jullie daaraan kunnen doen? Nou, dan krijg je ook dingen. En de crux van deze interventie was dat je dan vraagt, maar ja, waarom doe je dat dan nog niet? En dan krijg je allerlei bezwaren. En die hadden wij wel onderzocht. En dat was bijvoorbeeld, ja, maar dan heb ik zo'n idee. Maar ja, dan moet ik hier, je kent die organisatie toch, moet ik gaan lobbyen, moet ik mensen overtuigen, daar heb ik helemaal geen zin in. Aha. En de ander die zegt, ja, leuk, maar ja, je weet hoe dat gaat met aanbestedingsregels. Als wij dit soort problemen willen aanpakken, dan moeten we marktpartijen gaan aanschrijven. En dan krijg je aanbestedingen en dan heb je ook allemaal geen zin in dat gedoe. En dat is het moment dat je als innovatie kunt zeggen, maar dat komt goed uit, want daar zijn wij van. En jullie weten wat er aankomt en wat er nodig is. En wij kunnen jullie dus helpen met dan als jullie die ideeën aandragen, om dat samen verder te brengen. En vervolgens kun je dan gewoon afspraken maken, oké, hoe gaan we hiermee verder? En ja, hoe pakken we dat op? En heb je in hetzelfde uur tijd, heb je precies helemaal het tegenovergestelde effect, of juist wel effect. En dat is dus ook puur door die vraag te stellen. En vanuit de psychologie noemen we dat dan self-persuasion, dus zelfovertuiging. En je kunt namelijk geen weerstand hebben tegen je eigen argumenten.
Interessant, en ik voel al een heel andere energie zelfs in dit gesprek als je het vertelt.
Ja.
En mensen kunnen ook een beetje allergisch zijn voor het woord innovatie.
Ja.
Maar ze lopen wel tegen dingen aan die ze willen veranderen.
Ja.
En dat kun je misschien samen ook wel bereiken.
Ja, en dat is inderdaad als communicatieprofessional super belangrijk om dus de framing goed aan te laten sluiten bij hoe mensen kijken.
Ja, leuk. Er zit veel energie in op deze manier.
Ja.
Wat moeten communicatieprofessionals nog meer weten en kunnen wanneer ze een innovatietraject ingaan?
Ja, ik denk dat we al veel geraakt hebben. Dus hoe doe je goede, nou, ik noem het maar even een doelsessie. Dus dat je weet van waar je naartoe wilt. Ik denk dat het super relevant is als je weet welke factoren een rol kunnen spelen als het gaat over verandering. Dus ik heb het natuurlijk al over die verschillende weerstandsvormen gehad. Je hebt rondom motivatie allerlei verschillende dingen, betekenisgeving. En ik denk ook, wat ook relevant is, is dat stuk van oud zeer of verandermoeheid. Dat zijn weer andere soortige weerstanden eigenlijk. En ik weet, ja, ik zie je een beetje kijken.
Ja, altijd wel aanwezig in organisaties. Ja.
Ja, dus hoe ga je daarmee om? En dat heeft tijd nodig. Maar op het moment dat je dat goed doet, dan kan er echt verandering plaatsvinden, denk ik. En ik denk dat ook cruciaal is om daar meer over te weten. Maar vooral ook, ja, hoe ga je dan mee om? Hoe interveneer je daarop op een goede manier?
Ja, want het gevoel van, hebben we dan al die jaren alles fout gedaan? Je gaf eerder in het gesprek al aan, jullie hebben het altijd goed gedaan.
Ja.
We deden dat zo en dat was goed, maar het is niet meer goed genoeg voor overmorgen.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat geeft een heel ander gevoel dan het moet anders, want er zit een andere manager en die heeft iets bedacht.
Precies, ja. En dan over 3 jaar is er weer een nieuwe manager en die zegt weer iets anders. Nou, dus ik wacht wel af totdat ik hoor wat ik moet gaan doen. Ja, dat kom je tegen natuurlijk. Ja.
Tot slot wil ik nog even vooruitkijken naar de toekomst met jou. Waar verheug je je het meest op?
Ik denk dus dat er langzaamaan steeds meer ruimte komt om juist naar deze kant van verandering te kijken. Dus waar dus eerst heel erg van zij moeten veranderen, zij doen het niet. Dat er meer ruimte komt om ook naar jezelf te kijken. En dat is iets waar ik zelf ook überhaupt in mijn loopbaan ook meer naartoe gegroeid ben. Maar ik denk dat daar meer ruimte voor komt. Dus in heel veel organisaties zijn inmiddels doordrongen van het feit dat psychologische veiligheid heel erg belangrijk is als je wil veranderen. Dus daar gaat al automatisch meer aandacht en ruimte naar emotie toe. En ik denk dus dat de volgende stap, en dat is waar ik dan zelf mee bezig ben, is oké, je wil eigenlijk niet naar die pijn toe die in een organisatie zit. Want dat is vervelend en je wil graag over de toekomst praten en niet meer over het verleden. Maar door dat te doen, blijf dat steeds terugkomen. Dan komt het steeds weer terug omhoog. En ik denk dus dat daarin, en daar kijk ik dus ook naar uit, om daar dus meer aandacht op te hebben. Dus hoe je, als je wil dat het achterblijft, dan moet je er juist een keer echt over praten. En ik denk dat daar nu meer ruimte voor aan het ontstaan is.
Mooi advies om het gesprek mee af te sluiten. Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was de Van de Hilst podcast met Gert Slob van den Akker. Wil je op de hoogte blijven van alle interviews? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Mijn naam is Helen Jochums en ik maak deze podcast samen met Marielle van Tilburg. De podcast wordt mogelijk gemaakt door Van de Hilst Communicatie. Je vindt Van de Hilst op LinkedIn en Facebook en natuurlijk op het web via hilst.nl. Daar kun je ook aanmelden voor opleidingen en trainingen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.